De schriftlezing is uit 1 Thessalonicenzen 1, de eerste 10 versen. Ik lees u uit de Bijbel in de herziening van de Statenvertaling. Die is er nog slechts gedeeltelijk, maar dit gedeelte stond erin, dus ik kan hem u voorlezen. 1 Thessalonicenzen 1, de eerste 10 versen. Paulus, Silvanus en Timotheus aan de gemeente van de Thessalonicenzen, die in God de Vader en de Heere Jezus Christus is, genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus Christus. Wij danken God altijd over u allen, wanneer wij u gedenken in onze gebeden. En zonder ophouden gedenken aan het werk van uw geloof, de moeitevolle arbeid van uw liefde en de volharding van uw hoop op onze Heere Jezus Christus, voor het aangezicht van onze God en Vader. Wij weten immers, geliefde broeders, van uw verkiezing door God. Want ons evangelie is niet alleen in woorden tot u gekomen, maar ook in kracht en in heilige geest en in volle overtuiging. U weet immers hoe wij in uw midden geweest zijn ter wille van u. Ook bent u navolgers geworden van ons en van de Heere, toen u het woord aannam in veel verdrukking met blijdschap van de Heilige Geest. Zodat u voorbeelden geworden bent voor alle gelovigen in Macedonië en in Achaïe. Want van u uit heeft het woord des Heren luid geklonken, niet alleen in Macedonië en in Achaïe, maar ook in alle plaatsen heeft uw geloof in God zich verspreid, zodat het niet nodig is dat wij iets daarvan zeggen. Want zij zelf vermelden over ons hoezeer wij ingang bij u gekregen hebben en hoe u zich van de afgoden tot God bekeerd hebt om de levende en waarachtige God te dienen en zijn Zoon uit de hemelen te verwachten, die hij heeft opgewekt uit de doden, namelijk Jezus, die ons verlost van de komende toorn.
Het is fijn om met elkaar hier te zingen van die grote God die we mogen kennen en waarvan we beseffen dat, inderdaad zoals het lied zegt, alle dingen in ons leven uiteindelijk ertoe bedoeld zijn om ons nader tot hem te trekken. En zo is het ook deze morgen weer een stukje uit Gods woord gelezen. Dat willen we graag met elkaar overdenken vanmorgen. En ik denk dat het goed is om dat eerst te doen, pas te doen nadat we met elkaar hebben gebeden. Vader, wij danken u dat we op dit moment ons bewust mogen zijn dat u ons wilt voeden en koesteren met dat woord. Vader, dat evangelie dat door de apostel verkondigd mocht worden en daarna niet meer te stoppen is. Dank u wel, Vader, dat u misschien wel de apostel in gebondenheid deed zijn, maar het woord is niet gebonden. Het woord mag vrij uitgaan. En dank u wel, Vader, voor de genade waarin we mogen staan en mogen leven. Het is uw liefde, Heer, die ons elke dag weer voedt en koestert. Dank u wel dat we tegen u Abba, Vader, mogen zeggen. Dat is heel bijzonder. Dank u wel dat u ons zo vanmorgen wilt voeden met dat woord. Mag het zijn tot opbouw van ons hart, van ons geloofsleven. En mag het bovenal zijn, Vader, tot lof en eer en verheerlijking van uw grote naam. Daar dank u voor, Vader, in Christus Jezus' naam. Amen. Ja, je zou kunnen zeggen, die Thessalonicenzen, als je dit hoofdstuk leest, dan is dat een soort modelgemeente. Als je kijkt wat ze met elkaar hadden bereikt, dan was dat eigenlijk heel bijzonder. De korte tijd dat de apostel daar had gepredikt, u kunt erover lezen in het boek Handelingen, had ertoe geleid dat daar een gemeente was ontstaan. Een groep mensen door God geroepen. En dat woord wat daar geklonken had, dat was niet zomaar in een enthousiasme door die Thessalonicenzen aangenomen. Paulus was heel erg benieuwd hoe het met ze ging. Hij had daarom Timotheus naar hen toegestuurd. En Timotheus was teruggekomen met goede berichten. Zodat Paulus zag dat die prediking die hij daar een paar weken had kunnen doen, echt blijvend vrucht had gezet in het leven van die Thessalonicenzen. En ze hadden dat woord ontvangen en ze waren met dat woord aan de slag gegaan. Het had iets uitgewerkt in hun leven. En zo waren ze een min of meer een modelgemeente geworden, zou je kunnen zeggen. Dat woord was uit hen uitgegaan in heel Macedonië en Achaïe, zegt Paulus. Nou, deskundigen zeggen dan dat het misschien wel een gebied is zo groot als Groot-Brittannië. Nou, dat wil nogal wat zeggen. Eén gemeente die dan zo'n groot gebied weet te bereiken, dat is heel bijzonder. En daarin zou je kunnen zeggen, ja, het was een modelgemeente. En Paulus die verlangt naar ze, had ze graag nog persoonlijk willen ontmoeten, maar dat lukte niet. Op een of andere manier werd dat verhinderd. Maar hij was in een nauwe relatie met hen verbonden. En dat zegt ook de aanhef, Paulus, Silvanus en Timotheus. Paulus zet zich niet zichzelf alleen als leraar neer in de opening van deze brief. Maar hij zet daar twee broeders bij als teken, het gaat hier om gemeenschap. Het gaat om iets gemeenschappelijks. Die Thessalonicenzen hadden dat woord ontvangen en dat had onder hen gewerkt. Het waren broeders, het waren mensen die God kenden en dat werkte zich uit in hun leven. Als je zo'n brief leest, dan ben je meestal geneigd om te gaan lezen, omdat de pericoop daar nu eenmaal begint bij vers 2, maar dan vergeet je vers 1. En dat is toch heel belangrijk wat daar staat. Elke brief van Paulus begint met genade en vrede. Dat is de drempel waardoor je die brieven binnenstapt. Je stapt als het ware, als je die brieven van Paulus leest, die liefde van God binnen. Want genade is een uiting van die liefde van God. En Paulus die stelt vast, ook in de tweede brief, dat deze gemeente is in God de Vader. Dat is ook heel bijzonder. Want dat is de enige gemeente bij wie Paulus dat zegt. Dat ze zijn in God de Vader. En de Heer Jezus Christus. Dat duidt op dat er een hele nauwe band was tussen God de Vader en die gemeente. En Paulus die stelt vast dat hij kende natuurlijk God als zijn vader. Zo had Paulus hem leren kennen. En door zijn prediking waren die Thessalonicenzen die tot geloof gekomen waren, waren in relatie gekomen met God. En die hadden God leren kennen als vader. Dat is heel bijzonder, als je God kent als je vader. En als je zelf in het dagelijks leven vader bent, vader van een aantal kinderen, dan, ik weet niet hoe dat u vergaat, maar dan voel je eigenlijk dagelijks tekortschieten. Want langzamerhand leer je kennen hoe God als vader is. En als je daar dan jezelf aan spiegelt, dan ontdek je iedere keer weer wat schiet ik tekort. Wat zou ik mijn kinderen nog meer willen geven, nog meer willen meegeven. En het bijzondere van God als vader is dat hij er altijd is. Die vader die is er altijd. Je kunt altijd bij hem binnenlopen. Wat er ook gebeurt. Je hoeft nooit te denken, nou, die God en vader van mij, die is nu veel te druk bezig met allerlei veel belangrijke zaken. Hij zal voor mij wel geen tijd hebben. Nee. God is onze vader. En hij heeft altijd tijd voor ons. Die deur die staat altijd open. Je kunt altijd bij hem binnenlopen. En met hem delen wat op je hart is. Vader is degene die voor ons zorgt. Wij zijn zijn kinderen en dat wil zeggen dat hij ons nooit loslaat. Een vader en een moeder kunnen hun kind nooit loslaten, omdat het hun kind is. Die band is er altijd. En geestelijke banden zijn nog sterker dan bloedbanden, want als je God als je vader kent, is dat zo'n sterke en diepe band. En God is erop uit dat wij ons leven met hem delen, dat we hem volledig aanvaarden als vader. We hoeven ons ook niet te verbergen voor hem. Want hij kent ons door en door. Hij weet wat er in ons omgaat. En hij is degene die weet wat er in ons omgaat, ons leven kent. Al die dingen die in ons leven gepasseerd zijn, hij weet ervan. En het wonderlijke is dat God dan toch ons blijft liefhebben. Die Thessalonicenzen waren geroepen. En misschien waren ze wel geroepen. Paulus noemt in vers 9 afgoden. Ze hadden zich tot de levende God gekeerd. En tegelijkertijd daardoor hadden ze hun rug naar de afgoden gekeerd. En dat was in een paar weken tijd gebeurd. De Thessalonicenzen waren net als u en ik doelmissers. Maar God riep ze. En het bijzondere is dat ze nu door Paulus ook broeders genoemd worden. En dan staat er zo mooi in dat vierde vers, door God geliefde broeders. Door God geliefd. Dat is een aantekening die je niet moet passeren in de tekst. Want het is nadrukkelijk dat de apostel daarbij stilstaat. Zij hadden God leren kennen als hun vader. Dat is heel bijzonder. En hun leven speelde zich af voor het oog van hun God en vader. En zo mogen ook wij leven. Zoals je kinderen misschien, dat maak je niet elke dag mee, maar misschien wel op vakantie. Zoals je kinderen dan kunnen spelen voor je tent en je eigenlijk dat vol genoegen bekijkt hoe ze bezig zijn. Zo kijkt God naar ons als zijn kinderen, we mogen zelfs weten als zijn zonen. Maar ons leven speelt zich af, niet zomaar, maar dat is voor het oog van onze God en Vader. En Paulus die dankte God onophoudelijk. Hij was zo met die Thessalonicenzen verbonden dat hij voortdurend onophoudelijk dankte voor wat hij bij ze zag. Het werk van hun geloof, de inspanning van hun liefde en de volharding van hun verwachting van onze Heer Jezus Christus. En daar heb je weer die bekende drie woorden die we bij Paulus steeds tegenkomen. Geloof, liefde en verwachting. En dat geloof bij die Thessalonicenzen, dat was door God gewekt. Ze hadden oren gekregen naar die waarheid. En dat had geloof in hun hart gewekt. En misschien zegt u wel van nou, die Thessalonicenzen is een geweldig voorbeeld. Ze werkten en dat kwam voort uit hun geloof. Maar geloof is altijd actief. Geloven is nooit iets dat een passieve zaak is waarvan je kan zeggen van nou, ik weet het allemaal wel. Ik ga zitten en ik doe niks meer. Nee, geloof is altijd iets wat je aanzet tot activiteit. Je wilt op zijn minst in de Bijbel wordt dat genoemd. En we noemen dat wel eens de eerste liefde. En denk nog eens terug hoe je was toen je pas tot geloof gekomen was. Was je helemaal vol van. Vol van hem. Je wilde dat met iedereen delen die je tegenkwam. En misschien zegt u wel van nou, in de loop van de tijd is dat toch een beetje afgezakt. En misschien hebt u dat ook wel, dat je bij jezelf denkt van ik leef eigenlijk mijn leventje. En net eigenlijk als zoveel mensen. Huisje, boompje, beestje. Het gaat eigenlijk allemaal wel. Maar als ik nou heel eerlijk ben, vind ik het in mijn leven een beetje gezapig geworden. En hoe kan dat? Dat kan komen omdat water in Gods woord wordt in de Bijbel vergeleken met levend water. Levend water. Levend water wil zeggen stromend water. En als het water niet stroomt, maar stil blijft staan, dan weet u wat er gebeurt. Maar levend water, genade, wordt in Gods woord ook vergeleken met water. En weet u wat water doet? Heel wonderlijk. Kijk, als ik dit glas zou pakken en ik zou het hier uitgieten, dan weet u wat er gebeurt. Dat water gaat zoeken en het gaat naar beneden. En dat doet genade van God ook. Die genade van God, is op zoek naar die zondaar. Die misschien bij zichzelf denkt, ik heb het helemaal verknald. En ik hoef nooit meer God onder ogen te komen. Met wat ik heb gedaan. Maar het wonderlijke is dat toen de Heer Jezus aan het kruis hing, daar een moordenaar naast hing. En u weet, die moordenaar aan het kruis, die doorzag wie Jezus was en hij geloofde hem. En op hetzelfde moment zei de Heer iets tegen hem, waarin hij mocht weten, ik ben gered. Je zult met mij in het paradijs zijn. Tegen degene zei de Heer dat, die rechtens, terecht aan het kruis hing, die ter dood was veroordeeld. Zo zijn er natuurlijk geschiedenissen van mensen bekend, die in de gevangenis terechtkwamen, omdat ze misschien niet één, maar meerdere mensen om het leven hebben gebracht. En die in die gevangenis tot geloof kwamen. En dan zie je eigenlijk wat de kracht van Gods genade doet in het leven van een mens. Dan worden die mensen die terecht veroordeeld waren om de dingen die ze hadden gedaan, die veranderen. En die worden tot voorbeelden voor anderen in de gevangenis. En willen hun geloof delen. Ondanks het feit dat ze misschien levenslang hebben. En nochtans, genade van God zoekt naar die zondaar die daar heel diep misschien weggescholen zit. En wij mogen die genade van God, en dat was ook bij die Thessalonicenzen zo, wij hebben die genade van God mogen leren kennen. Daarom hebben we ook kansen, denk ik, omdat we in ons dagelijks leven zondaren ontmoeten. Als je kijkt naar de Heer, hoe hij te midden van zijn volk was, dan was hij met ontferming bewogen over wat hij zag. Want ze dwaalden rond als schapen die geen herder hebben. En misschien kent u dat ook wel, als u ineens ergens een hele groep mensen ziet. Misschien wel op een vrijmarkt, zoals ze gisteren op veel plaatsen waren. Dan kun je op allerlei manieren naar zo'n groep mensen kijken. Maar je kunt je ook afvragen, hoeveel van die mensen zouden er nou zijn die zich iets bewust zijn van het feit dat God liefde is, dat God zijn genade schenkt in deze tijd. Dat we in genade mogen leven. Hoeveel mensen zouden dat weten? Bij die Thessalonicenzen was het dat geloof, ze hadden God leren kennen en Gods liefde. Ze hadden zijn woord gehoord. Dat geloof was gaan werken. En Paulus, bij Paulus gaan geloof en liefde hand in hand. Paulus zegt tegen de Galaten dat het gaat om geloof wat door liefde werkzaam wordt. Het geloof wat door liefde werkzaam wordt. En als we dat geloof hebben ontvangen van God, en we stukje bij beetje die liefde van God mogen leren kennen, dan mag dat ook onze voeten in beweging zetten. Dat kan eigenlijk niet anders dan dat het onze voeten in beweging zet. Als we hier op zondag tegen elkaar zeggen, want hebben we toch een geweldige boodschap. Dan is dat inderdaad een geweldige boodschap. Dat God de hele wereld lief heeft. Wie dan ook. En waar dan ook. En hoe diep die mens dan ook gevallen zou mogen zijn. Maar Gods genade gaat altijd dieper dan de diepst gevallen zondaar. Ze deden inspanning. Het was de moeite van de liefde. Die liefde van God, het gaat erom de agape, die hoge, belangeloze liefde van God. Die geen drempeltjes neerlegt, die geen voorwaarden stelt. Maar het gaat om die liefde van God die door het kruis van Golgotha naar voren is gekomen. God zegt, ik heb je lief. Kijk maar wat ik heb gedaan. Hij heeft zijn zoon gegeven, niet gespaard. En daardoor zegt hij, ik wil ook jouw vader zijn. Ik ben jouw vader. Maar in hoeverre delen we dan ons leven met hem als vader? Zijn we ons dat bewust? Misschien hebben we in ons eigen leven een vader gekend, waarvan je misschien heel bitter achteraf moet constateren, dat kan. Ja, dat was eigenlijk geen echte vader. En ik weet bijvoorbeeld van iemand als een Engelse broeder die veel fijne artikelen heeft geschreven, William Meland, dat hij nooit echt een vader heeft gekend in zijn leven. maar wel God als vader heeft leren kennen. En als je een artikelen leest, dan ademt zijn artikelen maar één ding uit. Die liefde van God de Vader. En dan zie je hoe God in een leven kan werken. Maar God is je vader. En je blijft zijn kind. Ook als je misschien een paar keer gezakt bent voor je eindexamen. Zou kunnen. Heel vervelend, heel akelig. Terwijl je misschien ontzettend je best hebt gedaan. Maar je bent zijn kind. En God blijft dan toch je vader. God neemt toch geen stukje afstand van je. En trekt zich toch niet van je terug. Als je misschien zo'n soort fout hebt gemaakt. En God blijft je vader als je misschien niet eens weet wie jouw vader eigenlijk is. Dat zou kunnen. En je blijft zijn kind, ook als je het misschien in de ogen van mensen het volledig verknald hebt. Maar dan blijft God je vader. Daarom zegt Paulus, je leeft je leven voor het oog van onze God en Vader. Dat gold voor die Thessalonicenzen. Die hadden God als vader leren kennen. En we lezen zo makkelijk aan voorbij, hè, aan zo'n opening van zo'n brief. In God de Vader. En voor het oog van onze God en Vader. Door God geliefde broeders. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, wat wil je dan nog meer dan dat? Dat is toch alles? Dat is toch alles? En ook in ongelooflijk moeilijke situaties ga je ontdekken dat niet andere mensen jou dragen. Niet eigen oplossingen je zullen dragen. Maar juist als het moeilijk is, zal blijken dat God je draagt in je leven. Ik las bijvoorbeeld een voorbeeld van concentratiekampen werden bevrijd. We gaan dat binnenkort weer herdenken op 4 mei. De Tweede Wereldoorlog. Ongelooflijk wat daar gebeurd is. En de wereld beseffen het niet ten volle, maar toen de Amerikanen de concentratiekampen bevrijden, toen waren ze kapot van wat ze daar zagen in die concentratie, wat ze daar aantroffen. En zo was er een Amerikaanse soldaat die in een muur van een barak, in een concentratiekamp, een aantal woorden ingekrast aantrof. En daar had de gevangenen in dat concentratiekamp, en u weet de toestanden zoals die er waren, meer dan mensonterend. Hij had daar geschreven, ik geloof in de zon, ook als ze niet schijnt. Ik geloof in liefde, ook als ze niet getoond wordt. Ik geloof in God, ook als hij niet spreekt. Dat getuigde van geloof. Dat getuigde van geloof in God. Ondanks alles wat je daar menselijk aantrof. En dat was meer dan verschrikkelijk. Kunt u zich dat voorstellen? Een gevangene, uitgemergeld, die dit in de muur kraste met misschien wel de laatste krachten. Ik geloof in God. Ook als hij niet spreekt. En dat is in zo'n situatie, zegt u, ja, ik ben niet in zo'n situatie geweest, dus ik kan me ook niet voorstellen wat het betekent. Maar het zal die Amerikaanse soldaat ongetwijfeld veel gedaan hebben. Dat iemand zo zijn geloof op die manier kon uiten. En dat God ook daar was. Het is soms ongelooflijk wat mensen elkaar kunnen aandoen. Er kunnen situaties zijn, concentratiekampen zijn misschien wel een van de ergste voorbeelden, waarin het nauwelijks voorstelbaar is wat de een de ander aandoet. Maar zou God daar dan ver weg zijn? Nee, want God is er. God is er, altijd, overal. We zeggen dan met een heel mooi woord, God is alom tegenwoordig. Maar dat is echt waar, God is er altijd. Hij is onze vader. En hij laat ons nooit los. Zo liet hij die gevangenen daar niet los. En dat is wat Gods genade is. God geeft kracht tot volharding voor die situatie waarin je dat nodig hebt. En daarom is het ook absoluut onlogisch. Kan het niet zo zijn dat we zijn genade zouden kunnen verdienen? Nee, integendeel. Integendeel. Genade is geen genade meer. Als God gedwongen is het te geven als beloning voor menselijke verdiensten. Dan is het geen genade meer. Zodra het beloning wordt, is het geen genade meer. Want dan schuiven er een stukje voorwaarden voor. Menselijke verdiensten. Absoluut onmogelijk bij genade. En dan weet je je gered. En dan weet je dat je in genade mag leven. Maar zou God dan, als jij tekortschiet, zijn genade intrekken? Absoluut niet. Genade is geen genade meer als God wordt gedwongen zijn genade in te trekken als gevolg van onze menselijke tekorten. God is er en hij spreekt. God is er en hij spreekt. Hij spreekt tot ons hart in zijn woord. Die Thessalonicenzen hadden dat onder zware druk aangenomen, dat woord. En misschien zegt u wel van nou, dat heb ik niet zo ervaren in mijn leven. Ik heb het gewoon tot me mogen krijgen zonder dat ik daar iets van druk van anderen van voelde. Dat kan. Maar die Thessalonicenzen hadden dat woord ontvangen. En in dat woord, daar spreekt en daar deelt, door dat woord deelt God zijn leven aan ons mee. En met dat leven van God, met die geest van God. De Heer Jezus zei het, mijn woorden zijn geest en leven. En als het misschien in je leven denkt van ja, mijn geloof, het lijkt wel zo dor, het lijkt wel zo dood. Waar ben je mee bezig? De Heer Jezus zegt het, mijn woorden zijn geest en leven. Wil je dat die geest van God in je gaat werken? Stel je dan open voor zijn woord. En raak opnieuw onder de indruk van zijn liefde. God is liefde. En hij houdt van u. Hij houdt van mij. Hij houdt van een ieder die we tegenkomen. God is er en hij spreekt. Zijn woorden bevatten dat leven. En dat leven gaat in ons werken door zijn geest. En met die geest gaat ook zijn liefde in ons werken. Het gaat om die relatie met God. Die is zo ongelooflijk belangrijk in ons leven. En de tegenwerker is op uit om die relatie te verstoren. Om dat woord dicht te laten in ons leven. Zijn woord minder open betekent ook in je leven automatisch minder gebed. Maar God wil met ons communiceren, God wil met ons omgaan, God wil dat leven. Wil in levende relatie met ons zijn. Hij is dat, maar vaak is het van onze kant misschien een beetje flauw geworden. Een beetje matig. En wat meer van andere dingen. En wat minder van Gods woord. Van we weten het al. Maar dat is het gevaar als je Gods woord leert kennen. Kan het gevaar zijn dat het in je hersens blijft zitten. Dat het in je hoofd blijft zitten. En zo kun je weten God is liefde. Dat kun je heel verstandelijk weten. Maar het gaat erom. En deskundigen die constateren dat ook na zoveel jaar. Die liefde van God moet in je zijn, moet door je heen gaan, moet in je systeem komen, zou je kunnen zeggen. Want die liefde van God is niet iets wat de bedoeling heeft om alleen in ons verstand te blijven zitten van oh, God is liefde, als mededeling, koud. Nee, die warmte van Gods liefde is de bedoeling dat het in ons hart komt. Dat het ons in beweging zet, zoals bij die Thessalonicenzen. Het gaat om geloof dat door liefde werkzaam wordt. En dat kan niet anders dan Gods liefde zijn. En zegt u misschien wel, ja, mijn leven, mijn geestelijk leven staat zo op een laag pitje en ik weet maar niet wat ik eraan kan doen. Kijk je week eens na. Je hebt 7 keer 24 uur. Wat doe je ermee? En dat is niet... Dat is niet verwijtend bedoeld, absoluut niet, absoluut niet. Maar wat doen we ermee? Laten we door onze handen glippen. Of zamelen we die woorden op en ontdekken we ineens dat door dat woord dat we dat in ons laten komen. En ook al is het maar één vers, al is het maar één tekst, dat kan genoeg zijn voor een hele dag. Je bewust worden wat God tegen je zegt als vader. Al is het alleen maar dit eerste vers van deze 10 versen. Daar zou je al een hele dag op kunnen leven. In het besef dat je in God de Vader mag zijn. In Hem zijn. En dan is Hij in ons door zijn woord. Dat leven deelt Hij aan ons mee. En die Thessalonicenzen in hun leven had dat bevrijdend gewerkt. Gods woord werkt bevrijdend. Bevrijdend om die levende en waarachtige God te dienen. Als slaaf dienen staat er dan. Dat betekent niet slaafs, maar dat betekent doen wat hij wil. Ze waren vrij geworden om die levende en waarachtige God te dienen. Die levende God. Die zijn zoon uit de doden heeft opgewekt. Een levende Heer. Ze kenden hem als een levende God. Paulus had zo God voor ogen gesteld. Als een levende God. En als een levende Heer. Het gaat om Jezus die uit de doden is opgewekt. En misschien, en dat gevaar begrijp je altijd als je elk jaar Pasen viert. Oh ja, Pasen. Opstanding, oh ja. Zo kun je er naartoe leven. Maar dan weet ik niet hoeveel het je dan nog zegt. Of we hebben Pasen weer gehad, fijne dienst, bloemen uitgedeeld enzovoort. En na een paar weken ben je alweer vergeten dat Jezus is opgestaan uit de dood, dat hij dus een levende Heer is. Een levende Heer. En bij die Thessalonicenzen had het bevrijdend gewerkt. Ruim 60 jaar geleden hadden we hier ook bevrijding in Nederland. En dat was een geweldige tijd. Maar die vrijheid waar Paulus het over heeft, is vrij zijn om die levende en waarachtige God te dienen. Vrij, zodat je niet langer gebonden bent aan wat je zelf wil. Zodat je niet langer zit met misschien allerlei schuldgevoelens of schaamte. Omdat je weet dat je het niet zelf, maar dat de Zoon het voor jou heeft gedaan. En daarom genade geldt. Genade die spreekt, zo is er dan geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. En als je dat bewust wordt en God daarvoor dankt, dan gaat dat leven in je werken. En leidt dat tot vrede. Vrede met God. De hele wereld snakt naar vrede. Vrede en veiligheid is misschien wel het motto sinds de Tweede Wereldoorlog. En hoeveel oorlogen zijn er geweest? En hoeveel geruchten van oorlogen zijn er al geweest? En hoeveel zullen er nog komen? Weten we niet. Maar echte vrede. Genade en vrede. Vrede met God. Is het kostbaarste bezit voor een mens. Daar kan geen goud, daar kan geen zilver van de wereld tegenop. Vrij, je bent niet langer gebonden aan de zonde. Vrij, je bent niet langer in de genade, ben je vrij van de meningen van anderen. En weet u dat de meningen van anderen soms als een stuk tirannie in je leven kan werken? Meningen van anderen, we zijn daar zo vaak zo ontzettend gevoelig voor. Wat zou die er wel van denken? Wat zou die wel niet zeggen? Ze hebben het vast over mij gehad toen en toen. Dat weet je helemaal niet. En je bent vrij. Vrij in Gods genade. Om Hem te dienen. Met alles wat in je is. Navolgers werden ze van Paulus en van de Heer. Ze werden navolgers. Ze hadden dat woord ontvangen. Bij die Thessalonicenzen kan je 4 werkwoorden neerzetten in dat stukje. Ontvangen. Navolgen, dienen en verwachten. Dan zou je kunnen zeggen, ja, dienend verwachten, verwachtend dienen. Ach, het is eigenlijk hetzelfde, denk ik. Ze waren navolgers geworden van Paulus en van de Heer. En hadden zo hun leven in de dienst van God gesteld, van de levende God. En God is liefde. Als je in de Bijbel die 3 letters leest, G-O-D... Dan gaat het om Theos, de plaats toewijzen. Die ons de juiste plek in ons leven geeft. En die tegelijkertijd ons lief heeft als vader. Het is God en vader. Vaderschap van God is onvoorstelbaar belangrijk. Als om misschien wel te genezen van allerlei dingen die vroeger in ons leven gebeurd zijn. Maar het kan zo genezend werken in je leven. Als je beseft dat God je vader is. En die Thessalonicenzen die waren de levende God gaan dienen. Je zou kunnen zeggen, mensen vullen het woord vrijheid vaak in als, doe wat je wilt, ik kan lekker doen wat ik wil, lekker vrij. Maar iemand heeft wel eens opgemerkt, vrijheid is eigenlijk, heb God lief en doe vervolgens wat je wilt. Heb God lief en doe vervolgens wat je wilt. En dan ontdek je dat je eigenlijk toch niet langer die dingen wil doen waarvan je diep in je hart misschien wel weet dat je daarmee vader zijn hart pijn doet en verwondt. En natuurlijk, je mag altijd bij hem terugkomen. Vrij zijn betekent niet langer gebonden aan wat je zelf meent te moeten doen. Vrij zijn om keuzes te maken. Zonder dat je je altijd met die ander of anderen wilt vergelijken. Daar zijn we ook vaak zo mee bezig. Hoe is die ander? Zo wil ik eigenlijk ook zijn. Hoe doet die ander? Dat wil ik eigenlijk ook doen. Maar veel beter is het, zoals die Thessalonicenzen te zeggen, hoe deed Paulus dat nou? Hoe deed de Heer dat nou? Daarmee kun je vergelijken. En hem navolgen. De levende God staat hier tegenover de afgoden. Dat is steeds in Gods woord. Hè? Als het gaat om afgoden, dan wordt God de levende God genoemd. Weet u waarom? Moet u maar eens lezen, Psalm 115, vers 2 tot en met 8. Daar zegt de psalmist iets over afgoden. En daar zit misschien ook wel een klein beetje humor in. Maar moet u maar eens lezen voor uzelf. De levende God. Ze hadden hun rug toegekeerd naar de afgoden. En dat is wat Gods woord doet, dat richt ons op God, op wie hij is. Dat geloof van die Thessalonicenzen was ook het geloof dat zich op God richt. Het richtte zich op God. Het was naar God toe dat ze geloofden. En dat is wat Gods woord doet. Het richt ons op God. Wie God is. Wat hij doet in ons leven. Weet u dat veel producten zijn tegenwoordig vacuüm verpakt. Dat is tegen het bederf. Maar u weet wel wat een vacuüm is. Daar is alle lucht uitgezogen. En zo heeft ieder mens in zijn leven eigenlijk een soort vacuüm, zou je kunnen zeggen. Alleen het eigenaardige is van een vacuüm, als je in zo'n plastic prikt, dan is het vacuüm gelijk verdwenen. Want het vult zich met lucht. En zo is in ons leven ook een soort vacuüm, zou je kunnen zeggen, dat gevuld moet worden. Er is geen neutraal gebied namelijk. Je kan het of vullen met allerlei dingen van jezelf, die je belangrijker vindt dan God, dan zijn het afgoden. En je kunt het vullen met God, de levende God. Waar vulden we ons leven mee? Paulus' leven was gevuld met die God en Vader die hij had leren kennen. En die hem genade had geschonken. Paulus ontving wat hij niet verdiende. En Paulus kreeg niet wat hij wel verdiende. Maar God schonk hem genade. En dat had in Paulus' leven een geweldige uitwerking. Hij die eerst als een woesteling tekeer ging. Misschien zijn er wel momenten geweest dat Paulus zich daar achteraf nog wel eens schuldig over voelde. En misschien heeft Paulus dan wel zijn eigen geschreven Romeinenbrief erbij gepakt. En opnieuw die geweldige woorden gelezen. Zo is er dan geen veroordeling. Met andere woorden, wie zou nou degene die door God zijn uitgekozen kunnen beschuldigen? Wie zou dat nou kunnen doen? Dat is een retorische vraag. Dan kunt u zo het antwoord geven. Niemand. Want als God het niet doet, wie zou het dan wel kunnen doen? Niemand dus. Er kan geen enkele sprake meer zijn van veroordeling. Van schuld. Er kan wel eens een schuldgevoel zijn over dingen die gebeurd zijn of dingen die je gedaan hebt. Maar daarmee kun je naar God, die ongetwijfeld luistert, want hij is je vader. Dienen van de levende God en tegelijkertijd zijn zoon te verwachten, er staat eigenlijk nog een sterker woord dan verwachten. Als ik het heel letterlijk vertaal, opwaarts blijven. Opwaarts blijven. Opwaarts gericht blijven op die zoon van God, die komt. En als hij komt, is dat een geweldig moment van genade. Want hij bergt ons. Niet als de toren al gekomen is, maar hij bergt ons uit het komen van de toren. Wat een moment van genade is dat. Dat leven we tegemoet. En dat zou wel eens toch dichterbij kunnen zijn dan we denken. Wij zijn misschien een beetje geneigd om dat moment een beetje voor ons uit te schuiven naar de toekomst, ver weg. Maar zo ver weg is dat niet. En dat woord wat Paulus hier gebruikt, duidt daar ook op. Opwaarts blijven, dat wil zeggen in een actieve, gerichte houding. Die levende God, Heer, wat wilt u met mijn leven doen? Vandaag, morgen, de komende week. Gebruikt u het maar, dat het mag zijn tot eer van uw naam. Amen.